Ja, wij hebben er ook heel veel zin in, ook in de voorbereiding van deze ochtend. Ja, hij heeft hier echt een woord gegeven en die wil ik graag met jullie delen. Laten we met elkaar een bijzondere tekst ook opzoeken uit Matteüs 5, vers 13 tot 15. En daarna gaan we Jeremia 29, vers 11. Dat is eigenlijk onze hoofdtekst voor deze ochtend, Jeremia 29, vers 11. En ik geloof dat de Heer hier doorheen wilt spreken. Ook voor de toekomst, als het gaat om hoop, als het gaat om de zaken waar we nu momenteel ook in Nederland en wereldwijd doorheen gaan. Maar als eerste wil God een belofte geven vanuit het woord. Ik geloof als we door omstandigheden gaan die tegenovergesteld lijken aan het woord wat God heeft gegeven. En nou, voor de laatste zeker 10, 15 jaar mag ik ook op de achtergrond een beetje betrokken zijn met de transities waar jullie doorheen gaan. Hoe deze gemeente is ontstaan, dit gebouw wat toen neer is gezet. De laatste keer dat ik hier sprak hebben we gesproken over koerswijziging en op koers blijven. Wat is het DNA van deze gemeente? En de Heer sprak heel duidelijk over Matteüs 5, vers 13 tot 15 over jullie, waarin hij zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Misschien voel je je op dat moment, op dit moment niet zo, maar jullie als gemeente hier in Loppersum zijn het zout van de aarde. En er staat ook een waarschuwing, maar ik wil me niet focussen op deze waarschuwing, want vaak als we deze tekst lezen, dan lijkt het alsof de Heer dan iets wil zeggen, oh, we zijn onze smaak. Hebben we niet meer. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Met andere woorden, omdat jullie het zout zijn, is het belangrijk om ook dat zout te blijven. En dan staat er vervolgens in vers 14, jullie zijn het licht in de wereld. En dat willen we opnieuw over jullie uitspreken. Jullie als gemeente zijn het zout van de aarde, jullie zijn het zout voor Noord-Nederland en jullie zijn het licht van de wereld, jullie zijn het licht van Noord-Nederland. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven, kan ik een amen horen? Jullie zijn niet geplaatst in een schuilkelder, jullie zijn geplaatst op een berg. Met andere woorden, jullie als gemeente zijn zichtbaar. Dit gebouw is zichtbaar. En ik geloof dat de Heer vandaag een apostolisch, profetisch woord voor jullie heeft, die belangrijk is. Omdat de Heer aan het spreken is. Jullie zijn als gemeente geplaatst op een berg. En jullie kunnen niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. En wat toepasselijk ook deze tekst, nu we met elkaar door al die maatregelen in die huizen geduwd zijn. Waarvan ik geloof dat dat door de Heer gebruikt gaat worden. Huizen. De Ecclesia, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zegt de Heer, daar ben ik in hun midden. Alles wat jullie met z'n twee of drieën binden op deze aarde zal ontbonden worden en vrijgezet worden. De Heer die is bezig met een reformatie in de kerk, kan ik een amen horen. Maar het lijkt erop dat de huidige omstandigheden, de elementen die momenteel plaatsvinden, zowel in de kerk in Nederland, de economische, maatschappelijke ontwrichting, de politieke tumult, de voor, de tegenstanders, alles wat we momenteel meemaken in deze pandemie, lijkt erop dat al deze elementen naar een perfecte storm toe gaan. Misschien kent u wel die film, The Perfect Storm. Waarin allerlei verschillende lage drukgebieden tot zo'n enorme grote cluster komen wat de perfecte storm veroorzaakt. En Jezus was op het moment dat hij grondgebied in moest nemen ook in de perfecte storm. En waar was Jezus? Hij was in die boot en wat deed Jezus? Hij sliep. Hij was vol van vrede omdat hij wist wie hij was. Echte geestelijke oorlogsvoering is weten wie je bent in hem. En dan kunnen we en zijn wij in staat om in vrede en rust en vrijmoedigheid door deze pandemie heen te komen met elkaar. Met andere woorden, ik geloof zelfs dat de storm waar Jezus doorheen ging gelinkt was aan het grondgebied wat Jezus ging innemen aan de andere kant van het meer. Alles wijst erop dat ook deze gemeente door de Heer is uitgekozen om grondgebied in te nemen. Ik kijk naar dit gebouw. Dit gebouw is niet gemaakt voor de zondagmorgen alleen, mensen. En alles wat in me is toen ik hierheen reed. En ik heb denk wel 15 of 16 keer, want ik mocht bijna 2 uur in de auto zitten. Dacht van, ik ga net zo lang een bepaald nummer op herhaling drukken totdat ik er ben. Nou, ik heb 18 keer dat nummer voorbij zien komen of 20 keer. And it's the God of revival. Het nummer van Bethel. But you are the God of revival. En de Heer bleef maar spreken over dit gebouw, over deze gemeente, over deze regio, over de transities waar jullie de afgelopen tijd doorheen zijn gegaan. De stormen, de onzekerheid, soms de chaos. Heeft allemaal toe geleid dat jullie klaar zijn om opnieuw grondgebied in te nemen. En dat is niet alleen maar op zondagochtend. Dit is een gemeente en dit is een bediening. Dit gebouw is een bediening, wat ik geloof, wat gemaakt is voor het land. Wat gemaakt is voor deze omgeving. Ik wil het bijna gewoon noemen een apostolisch revival center. Dat hebben Lodewijk en ik daar 10, 15 jaar geleden over gedroomd in Nederland. Allerlei apostolische centrums in het land. Waar na zondagochtenden trainingen worden gegeven, conferenties. Mensen worden toegerust, waar wordt gebeden. Waar van allerlei dingen worden ontwikkeld. En dit is een revival center, mensen. Dit is een apostolisch revival center. Met een geluid voor dit land. Zout en licht. Jeremia 29, vers 11. En als we deze boodschap pakken, als we deze tekst pakken wat hier staat, het karaktereigenschap van God. Het is vanmorgen al een aantal keer genoemd. Maar hoe denkt God over ons? Hoe kijkt hij naar ons? Is een openbaring die de Heer ons wil geven. In de NBG-vertaling staat in Jeremia 29, vers 11. Want ik weet, we kennen deze tekst, maar we gaan hem in zijn context lezen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heer. En dan staat er gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dit is een feit. Dit is een waarheid. En dan staat er in de NBV een iets andere vertaling. Mijn plan met jullie staat vast. Met andere woorden, pandemie, crisis, persoonlijk faillissement, ziekte. Waar mensen op dit moment ook doorheen gaan. God zegt, mijn plan staat met jullie vast. Spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. En ik heb bewust deze twee verschillende vertalingen genomen. We kunnen nog veel meer vertalingen nemen. Maar de originele grondtekst van geluk en van vrede wordt vertaald met voorspoed. Niet alleen financieel, ook belangrijk aspect, maar ook in je geest, in je lichaam, een volledig herstel. Hier wordt gesproken over een voorspoedig leven op alle gebieden. In je huwelijk, in je relaties, met de mensen om je heen. En dan kijken we naar de elementen die momenteel plaatsvinden in dit land, misschien in je persoonlijk leven. Misschien heb je mensen die corona hebben. Misschien heb je een opa en oma verloren aan corona. Misschien ga je op dit moment zelf door allerlei omstandigheden. En heb je beloftes van God gekregen. En lijken dingen ver van ik heb voor jou een hoopvolle toekomst. Mijn gedachten over jou zijn vrede en voorspoed. Weet je, ik heb zelf de afgelopen 10, 15 jaar allerlei dingen in mijn leven meegemaakt. Wat soms ook leek op de perfect storm. Soms woorden van mensen die niet zo bedoeld waren, maar die bijna lijnrecht tegenover het woord van God en de belofte op mijn leven stonden. En weet je wat ik deed? Ik ging nooit in discussie met die mensen of met de media. Ik rende naar de schuilplaats, naar die tafel die beschreven staat in Psalm 23. Een tafel waar je met God mag zijn. Een tafel waar hij tot je wil spreken. En ik rende naar de belofte van God. En mensen, dat heeft me innerlijk sterker gemaakt. Als je je niet laat leiden, hoe moeilijk dat soms ook is door je omstandigheden, maar dat je rent, niet loopt, maar dat je rent naar hoe God denkt. En ik heb geleerd, als er omstandigheden in mijn leven zijn die je tegenovergestelde communiceren dan wat God gesproken heeft en hoe hij over jou denkt, wil ik vragen om te rennen naar die belofte. Alles wat ingaat tegen een hoopvolle toekomst, alles wat ingaat tegen de goedheid van God, wil vragen om op dit woord van God te blijven staan. Amen. Weet je, de meeste mensen zouden veel beter in hun vel zitten als ze zouden rennen naar het laatste wat God gesproken heeft. Maar door de turbulentie van het leven, door bezorgdheid, door onrust, door alle dingen die op ons pad komen, vergeten we vaak te gaan naar datgene waar God het laatst over heeft gesproken. Misschien was je wel op de hei, of misschien was je wel bij de benzinestation, of was je ergens op het toilet. Of liep je hier het gebouw in en had je een gedachte omdat God sprak door een lied, door een woord. Ik wil jullie vragen om die dingen op te schrijven. En er gebeuren dingen in het leven die lastig zijn en moeilijk zijn. Ik wil je uitdagen dit seizoen om terug te gaan naar datgene waar God het laatst over je gesproken heeft. Want zoveel van ons hebben onze vrede verloren. Ga terug naar het woord van God. Weet je, het gaat allemaal om de goedheid van God. Hij had die gedachte over die hoopvolle toekomst. En vanwege die gedachte die God had, zond hij zijn zoon Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dit is mijn God, dit is jouw God. Hij kan alleen maar goed over jou denken. En dan staat er in vers 4, dit is een ongelofelijke context, want in wat voor situatie geeft God deze lijftekst, deze waarheid, hoopvolle toekomst, geen onheil. En velen van ons die balen van de situatie dat we met z'n allen in die lockdown zitten, en wij ook. En dat wil ik allemaal niet kleiner maken. Het is super vervelend wat er momenteel gebeurt. Maar weet je, ik geloof met alles wat in me is dat God ons hier sterker uit gaat halen. Want dat is de goedheid van God. Je zou me in de tijd van Noach leven. Er zijn allerlei plaatjes ook op Facebook te vinden. Die een jaar lang in de lockdown moest met zijn familie, zijn schoonfamilie en dieren. Een jaar lang op een boot. Dan zit ik liever in mijn huis. Toch? Ik moest een jaar lang in de lockdown. En er staat in Jeremia 29 vers 4. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dus we gaan even deze tekst heel kort ontleden. En hier staan dingen in waarvan ik geloof sleutels zijn ook voor deze gemeente. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Dus wanneer God zegt over die hoopvolle toekomst, waarin God zegt, ik heb gedachten over jou die vrede zijn en voorspoed zijn, dan praat God hier niet tegen een groep mensen die het allemaal voor elkaar hebben. Hij heeft het hier over een groep die in ballingschap wordt gebracht. Voor 70 jaar lang gaat een enorme grote groep van honderdduizenden mensen worden in een 70 jaar lange lockdown geplaatst. Dat is de context van dit verhaal. En we gaan iets horen en we gaan iets lezen wat zo tegenovergesteld is van wat we graag zouden willen. Ik ga het met jullie hebben over de maatregelen in dit land en hoe gaan we hiermee om met elkaar. Ik wil je echt een aantal sleutels geven vanuit dit woord. God zegt dit woord tegen een groep mensen die voor 70 jaar lang in een lockdown worden genomen. Voor 70 jaar lang in gevangenschap worden gevoerd. De grootste crisis van het volk van Israël. En in het midden van deze crisis zegt God, ik heb gedachten van vrede over jou. Om jou een hoopvolle toekomst te geven. Omstandigheden die zo vernietigend lijken. Dan lezen we in Jeremia 29 vers 6 tot 7. Ga huwelijken aan. En verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. En er staat in het woord van God, jullie moeten in het aantal toenemen, niet afnemen. En dit is een woord van de Heer over deze gemeente en over deze regio en over het land. Jullie moeten juist nu in deze crisis, in deze pandemie, hebben wij de opdracht van de Heer Jezus gekregen om toe te nemen en niet af te nemen. Waarom? Omdat God een hoopvolle toekomst voor ons heeft. En dan staat er in vers 7, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Eigenlijk zegt de Heer, jullie leven in gevangenschap, in quarantaine, in een ongelofelijke lockdown. Maar als je op mijn manier leeft, zal je in deze gevangenschap vermeerderen. Als je op mijn manier leeft in deze quarantaine, in deze crisis die ongekend is naar de Tweede Wereldoorlog, dan zal ik jullie in voorspoed laten leven. Het zal goed met jullie blijven gaan. Jullie zullen niet minder worden, maar meer. Kan ik hier een amen op horen? Dat is een woord van de Heer. Jullie zullen op die plek van gevangenschap, van lockdown, waarin er zo ontzettend veel dingen niet meer mogelijk momenteel zijn voor een bepaald seizoen, zal ik jullie tot bloei laten komen. En jullie zullen bloeien. Dat is wat het woord van God zegt. Zet je in voor haar bloei. Jullie zijn geplaatst in Loppersum als gemeente. Maar persoonlijk ben je geplaatst in een gehucht, in een dorp, in een stad. En God heeft je daar niet voor niets geplaatst. Want jullie zijn geplaatst om licht te zijn, om zout te zijn. Er staat hier letterlijk in de NBG-vertaling in vers 7. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Met andere woorden, als we ons inzetten voor onze stad, als we ons inzetten voor ons dorp, dan zal haar vrede jouw vrede zijn. Haar bloei zal jouw bloei zijn. Dat is onze taak. Niet alleen op zondagochtend bij elkaar komen en de Heer groot maken, wat een belangrijk onderdeel is van het christelijk leven, maar we zijn gemaakt om dominion te hebben over steden, dorpen en daar waar God je geplaatst heeft. Adopteer je stad, adopteer je dorp, bid voor je dorp, maar doe iets wat te maken heeft met bloei en vrede van de stad waar God je geplaatst heeft. En zijn vrede en haar vrede zal jouw vrede zijn. Amen. En we lezen een vergelijkbaar verhaal in 1 Timotheus 2 vers 1 tot 4. Er staat: allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Alle mensen. Ook de mensen die maatregelen moeten nemen die wij niet leuk vinden. Hoe je hierover ook denkt. De opdracht die wij momenteel als christenen hebben is om te bidden. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. En dan staat er in vers 2. Bid voor alle koningen en gezagsdragers. Voor alle koningen. Bid voor Kim Jong-un. Bid voor de president van China. Bid voor de huidige en toekomstige president van Amerika. Bid voor onze premier. Bid voor alle koningen en gezagsdragers. En dan staat er, als we dat doen, dat hebben we net in Jeremia gelezen, dat het volk van God in gevangenschap werd geplaatst door overheersers waar ze totaal niet mee eens waren, die ze onderdrukten. Maar doordat ze baden, doordat ze de Heer wilden antwoorden en leven zoals God hem had gezegd, floreerden ze daar in rust en vrede en voorspoed. En dan staat er in het Nieuwe Testament hetzelfde. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat wij rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Wie wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Amen. En dan gaan we niet met potjes en pannetjes als onze premier de meest moeilijke, akelige boodschap moet delen. Gaan we niet met potjes en pannetjes daar hem staan te lopen irriteren. Wat een enorme afgang. Wat we wel kunnen doen voor degenen die het absoluut niet eens zijn met alle maatregelen die momenteel genomen worden. En ik heb daar ook een mening over, maar mijn mening is helemaal niet belangrijk. Wat zegt het woord van God? Waar mogen we herrie maken? Voor het torentje? Nee, in je gebedskamer. Ga daar herrie maken. Laat daar je stem horen, mensen. Dat is de motor. Daniel die bad en veranderde het land. De discipelen die baden voor de Heilige Geest om te komen. En de Heilige Geest kwam van de wereldgeschiedenis. We hebben een stem. We hebben een geluid. Jij bent het zout en het licht. Laten we iets meer herrie maken in onze binnenkamers. En misschien iets meer zichtbaar, iets minder zichtbaar op Facebook en social media. En dan staat er in Jeremia 29 vers 8 tot 9. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Want ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb er niet gezonden, spreekt de Heer. Ik geloof 100% dat God spreekt in dromen. Er waren een aantal cruciale momenten in mijn leven waarin God sprak tot dromen. Ik geloof dat God spreekt in dromen. Geloven jullie dat ook? God spreekt 100% in dromen. Maar het kan ook zijn als je leven niet volledig is toegewijd aan de Heer. Het kan ook zijn als je zelf nog dubbele agenda's hebt in het leven. Dat je in de nacht je eigen droom begint te creëren. Wat misschien lijkt op een profetische droom. En ik geloof vandaag de dag dat er profeten zijn en mensen zijn die allerlei dingen communiceren via social media en via Facebook over bepaalde profetische dromen die niet van God zijn. En ik durf dat gewoon te zeggen. Want ik geloof alles wat tegen het karaktereigenschap van God ingaat, dat vals is. Are you with me? Alles wat ingaat tegen een hoopvolle toekomst. Alles wat ingaat tegen de goedheid van God. Ik geloof dat dat niet van God is. Namelijk als we allerlei dingen horen die ons angst aanjagen. Want God is een God van hoop. Hij is een God van kracht. Hij heeft het laatste woord. En zijn plannen staan vast. Ja, maar Matthäus, hoe zit het dan met die wereldorde? Hoe zit het dan met die eindtijd? Hoe zit het? En al die vragen die begrijpen, maar weet je, het is al lang geprofeteerd in het woord van God. De eerste keer dat er een complottheorie ontstond, dat was al in de hemel. God is er bekend mee. Hij wordt er niet bang van. Tussen Satan en God. En Satan en God zijn helemaal geen... They're not equal. Het moment dat God uitvond dat Satan iets wilde doen wat te maken had met complot, gooide God Satan de hemel uit. Dat is de macht van God. Jezus wist toen hij Judas uitkoos dat dit de grootste complotdenker was. Maar Jezus kon nog steeds met hem samenwerken. Right? God is in staat om de meest boze, verneinige complottheorieën te gebruiken voor zijn glorie en zijn koninkrijk. Ben je dan niet bang voor een wereldorde? Nee, waarom? God heeft het al lang gezegd. Die is er al. Er is al lang een wereldorde. Maar wie geloven we? Welk plan volgen we? Loppersum, welk plan volg je? Het plan van God of het plan van de vijand? En het plan van God, die slaagt altijd. Mijn plan staat met jullie vast. Maar ook voor de wereld. Ik moest denken aan dat liedje. Ik ben niet bang voor de boze wolf. Ben niet bang, ben niet bang. Ben niet bang voor de boze wolf. En toen wist ik het niet meer. Wat zei Jezus? Ik stuur jullie. Wat zei hij nou? Ik stuur jullie naar de wereld toe. En daar zullen wolven zijn. Waarom zou Jezus dat zeggen? Om ons bang te maken? Nee, we zijn gemaakt voor deze crisis. We zijn gemaakt om te overwinnen. Hallo? We zijn niet gemaakt om een schuilplaatsje bang te worden. We zijn gemaakt omdat we de Heilige Geest in en op ons hebben. We hebben een belofte van God gekregen. Hij is overwinnaar. We hebben het toch gezongen, dat hele bekende lied? Hij is overwinnaar. Dood heeft hij overwonnen. En de Jezus in jou zal de Goliaths van deze wereld overwinnen. Weet je nog wie je bent? Moeten we ontwetend zijn? Absoluut niet. Maar ik wil je uitdagen om naar het woord van God te gaan. En dan staat er in vers 10. Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn. Hier praat niet over een jaartje. We praten hier over 70 jaar. Dan zal ik naar jullie omzien. En dan zal ik mijn belofte gestand doen. Door jullie naar Jeruzalem terug te laten keren. Maar voordat het zover is, zegt hij in vers 11. Dit is de context. Mijn plan staat met jullie vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verband heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waar ik je heb laten wegvoeren. Jullie zullen mij ook vinden. Wauw. Met andere woorden, dit is een belofte van God. Als wij bidden, als wij hem zoeken, zal hij zich laten vinden. Dat is het woord van de Heer voor vandaag. In deze crisis, in omstandigheden die allemaal anders zijn. En allemaal, hoe dan? Mensen, ga terug naar het woord. Ga naar het woord. Ga naar Jezus. Hij laat zich vinden. Hij laat zich vinden. Want zo vaak in ons hoofd zijn we bezig met wat niet klopt. Wat we tekortkomen. We verliezen ons perspectief. En de laatste paar weken merk ik op in het land, doordat we gesprekken zijn met allerlei mensen, en dan kom je allerlei mensen tegen die dan vragen, maar hoe zit het nou met die opwekking? Hoe zit het nou met die belofte van God? En ik ben mijn perspectief kwijtgeraakt en ik ben ontmoedigd. En dan vraag ik ze een hele vervelende vraag. Het is een hele vervelende vraag. Helemaal geen leuke vraag, maar ik stel hem wel. Soms moeten we elkaar gewoon vervelende vragen stellen, zodat we weer beter kunnen worden, toch? En dan zijn ze het eigenlijk helemaal niet vervelend. Het was gewoon een goede vraag. Mensen vinden het vaak een hele vervelende vraag. Vraag ik, hoe vaak vandaag heb je op social media, YouTube en op NOS gekeken? Allemaal niks mis mee, by the way. Ik kijk ook elke avond NOS. En dan zeggen ze, joh, een uur, twee uur. Oké, dus je hebt je laten voeden vandaag met allerlei negatief nieuws. En dan vraag ik, hoe lang heb je in de gebedskamer gezeten? Of hoe lang heb je het woord van God gelezen? Hoe lang ben je vandaag bij God geweest? Tijd met hem gespendeerd? En ja, dan zeggen ze eigenlijk, ja, 2 minuten, 5 minuten, ik heb het niet gedaan. En dan ben ik heel gemeen misschien, maar zo bedoel ik het dan weer niet. Zeg ik, weet je, dan heb je die ontmoediging, heb je totaal aan jezelf te danken. Het is alsof je een prachtige tuin hebt. Een van de mooiste tuinen waar je zoveel aan hebt besteed. Je hebt een prachtig hek eromheen gebouwd. Je hebt de sleutel van dat hek, maar dat hek laat je openstaan. Je nodigt de duivel uit om onkruid te zaaien. En vervolgens, als dat onkruid opkomt, geef je God de schuld. In de context van, je hebt je laten voeden die dag door allerlei negatief nieuws. In die context. Je hart is de poort, is het grondgebied. Waar laat je door voeden? Door allerlei negatief nieuws, negatieve profetieën, negatieve woorden, dat het allemaal slechter gaat en alles, de hele wereld vergaat. Of laat je je voeden door het woord van de Heer, wat hij zegt? Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Gedachten van vrede en niet van onheil. En ik wil je uitdagen deze tijd. Als jij die keuze blijft maken om 2 uur per dag naar negatieve rotzooi te luisteren, om daar 4 uur in de plaats te zetten, elke dag, om naar het woord van God te luisteren. De psalmen te luisteren. Hem te aanbidden. Het is zo belangrijk, mensen, waar laten we ons door voeden? Want dat bepaalt je gedachtenleven. Ik wil, als u s'nachts op mijn neus drukt, dat er alleen maar uitkomt hoopvolle toekomst. De genade van God. De vrede van God. De beloftes van God. Are you still with me? Laatste wat ik hierover ga zeggen. De duivel, en ik zie het omheen gebeuren, onder christenen ook, maakt het totaal niet uit wat je opinie over bepaalde zaken is. Zolang je het maar zonder de geest van Jezus doet. Zal ik hem nog een keer zeggen? De duivel maakt het niet uit wat je opinie is over bepaalde zaken die momenteel plaatsvinden, ook in dit land. Zolang je het maar communiceert zonder de geest van Jezus. Mensen vragen mij, ben je het met deze maatregel eens? Of ben je het daarmee eens? Of ben je het daarmee eens? Weet je, het doet er niet toe alsof ik het ermee eens ben. Wat ik moet leren is niet te communiceren waar ik het allemaal niet mee eens ben. En als ik het ergens niet mee eens ben, dan wil ik dat communiceren in de geest van Jezus. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wat zou Jezus doen? Hoe zou hij het communiceren? Are you with me? Wat zou de social media er anders uitzien als we met elkaar de beslissing maken om, ondanks dat we misschien niet eens zijn met heel veel zaken die momenteel spelen en allerlei gedachten die we allemaal hebben, maar om dat te gaan communiceren in de geest van Jezus en niet jouw dubbele agenda te communiceren. Want dat brengt verdeeldheid. Hoe gaan we om met dingen? Wat komt er uit onze mond? Hoe communiceren we? Ik wil je oproepen om te communiceren. Als je al wat wil zeggen en als je al je mening wil communiceren, doe dat in de geest van Jezus. En Jezus zou nooit met een potje en een pannetje voor het torentje gaan staan. Wat hebben we geleerd van de afgelopen 25 minuten? Daarmee ga ik eindigen. Stop met het vechten tegen de maatregelen, maar leer erin te bloeien. Leer te bloeien in de situatie waar God ons momenteel geplaatst heeft met elkaar. Ondanks dat ik niet geloof dat de maatregelen allemaal van God zijn. Maar er zijn maatregelen. Maar laten we in deze tijd gebruiken om erin te bloeien. Dat zegt het woord van God in deze crisis. Laten we daarop staan. Word hersteld naar de belofte van God. Nummer 2. Word hersteld naar de belofte van God. Ook voor deze gemeente. Er is een new season coming for this church. A seasonal wind of change. Word hersteld naar de belofte van God. En zet je hart op het zoeken naar God. Zijn aanwezigheid. En het woord wat ik heel sterk had en naar... Ik weet niet of we zo gaan afsluiten met een lied, of als ik zo misschien een band kan krijgen, is het woord Bethlehem. Ik weet toevallig dat Lodewijk in Canada ook daar vandaag gaat over spreken. Bethlehem. Bethlehem. En dat wil ik profetisch over alle kijkers thuis en over alle mensen hier uitspreken. Dat jullie ook als gemeente een Bethlehem ervaring van God zullen ontvangen. Twee mensen die de wereldgeschiedenis hebben veranderd, waren geboren in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Jezus zegt ook, als je van mij eet, dan zul je leven ontvangen, want ik ben het brood van het leven. In het Oude Testament was er veel donkerheid en chaos en een crisis. En we weten allemaal wat er in Bethlehem gebeurde. Er was die herdersjongen, misschien zonder al te veel opleiding en misschien niet de juiste persoon op dit moment. Die in de ogen van mensen tot koning gezalfd zou worden. We weten het allemaal. En David die voelde zich ook afgewezen. Een van de dingen waar David mee worstelde mensen was afwijzing. Waarom? Omdat hij niet werd gezien. En velen van ons hebben het gevoel in deze tijd dat we niet gezien worden. Soms ook lastig omdat we op zondag hier niet meer met z'n allen bij elkaar kunnen komen. En de verbinding we wat verliezen met elkaar. Het niet gezien worden. David die werd niet gezien. Waarschijnlijk omdat hij een bastardkind was. Dat was de reden waarom hij nooit werd uitgenodigd op de feestjes. En toen de profeet Samuel voorbij kwam, miste hij het bijna. Hij was daar niet aanwezig. Maar prijs God. God zag het hart van David. Waar in Bethlehem. Dit is een Bethlehem. En wat deed hij? Hij ging heel simpel. Deed David in zijn afwijzing ging hij God aanbidden. Hij zocht het bij God. Daarom werd hij genoemd, een man naar Gods hart. Uiteindelijk werd hij tot koning gezalfd. En het duurde nog 15, 16 jaar voordat hij uiteindelijk ging wandelen als die koning. Maar het DNA van die koning die zat al in koning David. Wat was er voor nodig? Een veld en wat schapen. Daarmee wil ik niet vergelijken dat Loppersum ergens heel ver af weg ligt. Alhoewel, jullie liggen tamelijk afgelegen. Als een soort Bethlehem. ergens in een veld. Bethlehem, wat totaal niet bekend was. Maar werd bekend omdat daar de koning werd geboren. En dan heel bijzonder, 400 jaar later, in het Nieuwe Testament, 400 jaar van duisternis, 400 jaar van opnieuw chaos, werd er een andere koning geboren, ook in Bethlehem. Wat was daarvoor nodig? Een herberg, een ster, drie wijzen. Als je het hebt over de lockdown, ook Jezus kon niet meer dan drie wijzen ontvangen. Wat schaapjes. Maar een bovennatuurlijk verschijnsel. En ik heb zomaar heel sterk het idee dat de Heer jullie bovennatuurlijk als gemeente gaat bezoeken. Dat kan die ster zijn, dat kunnen engelen zijn, dat kunnen drie wijzen uit het oosten zijn. Ik weet het niet. Maar een Bethlehem, geboorte wat te maken heeft met grondgebied. Geboorte wat te maken heeft met iets nieuws. Geboorte wat te maken heeft met bestemming. Dit is een woord van de Heer. Een Bethlehem, waarin nieuwe dingen worden geboren. Misschien heel simpel, maar met enorme grote gevolgen. En in het verleden, net zoals in het Oude Testament, was er geprofeteerd over deze gemeente. Zijn er profeten langsgekomen om jullie als gemeente te zalven? Was en is hier dat profetische geluid? De Bobby Corners die voorbij kwamen. En het lijkt alsof de Heer wil zeggen, maar in het Nieuwe Testament van het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen in dit nieuwe tijdperk. Wil de Heer weer nieuwe dingen doen door jullie gemeente en datgene wat Hij hierin heeft gelegd, daar vers vuur op storten. A wind of change. Want jullie zijn geplant door de Heer op een berg. Om dat apostolische, profetische geluid te zijn voor Nederland. Ja, maar Heer, ik ben zo eenvoudig. Wel, David was eenvoudig. De Heer Jezus kwam ook niet van de meest geweldige achtergrond. Dus het gaat om mensen met heel veel invloed. Maria, Jozef. With your heart. En de Heer zegt, jullie hart is goed. Jullie hart zijn gericht op mij. En Heer, ik wil danken voor dit woord. Ik wil danken, Heer, voor deze tijd samen. Heer, we willen dit woord ook over deze gemeente vrijzetten. Het zout, het licht, de hoopvolle toekomst. Gedachten van vrede en niet van onheil. Dank u wel, Heer, dat u deze gemeente geplaatst heeft als een apostolisch, profetisch centrum. Heer, in het noorden van dit land. We willen danken, Heer, dat u ze zal leiden. Stapje voor stapje. We willen danken, Heer, dat u ook heeft gesproken over de volheid van tijd in Galaten 4, vers 4. En er is een volheid van tijd over deze gemeente. Dat jullie zullen wandelen in de beloftes van God zoals Hij het bedoeld heeft. En daarmee wil ik jullie zegenen. Ook iedereen die meekijkt, je bent onrustig. En je hebt geen perspectief meer. Dan wil ik tegen jullie zeggen, ga terug naar Jeremia 29. Mediteer de komende dagen over dat woord. En we willen danken, Heer, dat u alles in uw hand heeft. En bij u loopt niets uit de hand. Amen.